Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Het is heel ingewikkeld om zelf de techniek te doen bij de Perestrooikast.
2-3 jaar bezig.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 130 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En we probeerden met een handmatig paneeltje onze microfoons aan te zetten.
Ja, 2-3 jaar zijn we nu bezig en nog steeds zijn we aan het klooien met de apparatuur en techniek. Dat is ongelooflijk.
Ik heb er ook niet voor gestudeerd.
Nee, daarom. Dat is het excuus. In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen die dieper op de zaken ingaan.
Nou, dit jaar zullen we het niet echt gaan hebben over het WK voetbal in Qatar. Want Oekraïne heeft zich niet weten te kwalificeren, Floris.
Ja, als je verliest van Wils, het spijt me, dan hoor je gewoon niet op een WK thuis. Zo gaat dat. Sport is keihard.
Vonden ze zelf ook, hè? Oekraïners zeiden zelf, we willen niet dat ticket ons gegund wordt. Nee, we willen het verdienen.
Ben ik mee eens.
Ja, het is wel jammer, want het is deze week exact 10 jaar terug dat in Oekraïne het EK voetbal werd georganiseerd. Mm-hmm. En toen woonde en werkte ik daar. En jij was er ook, volgens mij. Ik heb je niet zoveel gezien toen.
Nee, was er wel. Tijdens was ik niet, vooraf wel.
Oh nee, jij bent altijd tijdens het evenement, dan ga je even precies, rustig ja.
Doe, kijk.
Ver weg zitten op het strand. Nee, maar samen met Polen toen georganiseerd. En wat een feest was dat. En voetbal kan dus echt wel een land verenigen, verbinden, samen lachen, samen huilen. Om bijzaken uit het leven. Waardoor je dus dat verdriet en die blijdschap ook alweer kan relativeren. En ik had het Oekraïne alleen al om die reden gegund. Hè?
Toch gegund.
Dat ze komend najaar dan dit voetbalfeest hadden kunnen aanschouwen. Omdat het ja, dit allemaal met zich mee kan brengen. Mooie dingen.
Zeker.
Afleiding.
Zeker. Ik moet ook altijd nog denken aan die anekdote dat volgens mij Oekraïne in 2013 tegen Frankrijk een beslissingswedstrijd speelde op het WK, geloof ik. En toen wonnen ze. Ja. En het hele land juichte. En 2-3 maanden later stortte de boer in elkaar.
Kan ik me niet herinneren.
Ja, zoiets. Nou, niet dat ik er zelf bij was, maar dat heb ik van horen zeggen. Van ja. Oekraïne zelf op dat moment. Is er nog een bruggetje van te maken hier? Nou ja, we gaan gewoon door naar het onderwerp van deze aflevering. We gaan het namelijk ook over Europa hebben. We gaan het ook hebben of je wel of niet ergens voor kwalificeert.
Ja, dat vind ik best wel een goed geformuleerd bruggetje. Want in deze aflevering... Ja,
je hebt het zelf geschreven.
Ja, zelfs dat ik het goed vind, heb ik geschreven. In deze aflevering waarom Oekraïne vindt dat zij uiteindelijk lid van de EU mag worden.
Mm-hmm, op 23 en 24 juni is er een Europese top in Brussel. De Europese Commissie heeft meerdere keren erop gehind dat er dan een aanbeveling komt over Oekraïne. Mag het land wel of niet de premature fase in? Geert-Jan, jij praat ons straks uitgebreider bij. Maar in twee zinnen, wat is de stand van zaken?
Dat niet elke politiek leider in Europa erom staat te springen om Oekraïne de kandidaat-lidmaatschapstatus te geven. 3 keer woordwaarde. Nederland en Frankrijk zijn bijvoorbeeld lastige landen wat dat betreft. Daar is ook eigenlijk niks nieuws aan. En het lastige is dat het nog niet eens 100% zeker is dat het op de agenda van die top komt te staan. Terwijl het een paar weken terug eigenlijk ging over wie zal eventueel dwars liggen. Ja. En nu merk je dat het toch alweer wat verder in het stadium is teruggezakt.
Het befaamde momentum pakken wel of niet.
Ja,
zoiets.
Ja. Nou. En je merkt nu aan alles dat het momentum wat aan het verdwijnen is. Ja.
Nou, in ieder geval, Geert-Jan en ik reizen deze week af naar Den Haag. En we spraken daar met een Oekraïense delegatie die speciaal naar Nederland is gekomen om een kijk op de zaak te geven.
Ja, en om te lobbyen. Laten we wel wezen.
Zeker.
Hoe heeft Oekraïne zich de laatste jaren ontwikkeld als het gaat om de rechtsstaat, het tegengaan van corruptie en persvrijheid? Nou, Oekraïne heeft een eigen kijk daarop. Vindt dat het het eigenlijk heel goed doet. Uh-huh. En als je dan een vraag erover stelt, dan ja, moet dat wel even uitkomen.
Problems like corruption still exist. The war hasn't changed that.
We constatuite zaraz, Maria. We constatuite problemen corruptie zaraz in Oekraïne.
Constateer jij, Marielle Tweebeke, nou dat er corruptie is in Oekraïne?
Uh-huh.
Is dat wat je zegt?
Ja.
En dan later nog heb je hier gewoond?
Ja.
En dan wil ze eroverheen praten? Nee, ik vroeg of je hier gewoond had.
Ja. Beetje een ouderwetse jijbak.
We komen er nog op terug in ons gesprek.
Ja. En we leggen ook uit wat zo'n kandidaat-lidmaatschap nou precies inhoudt. Want gaat het wel echt om die elementaire zaken en democratische waarden? Of is hier meer aan de hand? Naast het laatste nieuws neemt Geert-Jan als een volleerd Europa-verslaggever de ins en outs van de criteria met je door.
Ik ga mijn best doen, Floris.
Ik verlang het beste van het beste van jou.
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestrooikast, of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook met die ideeën.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR, Perestrooikast. Ja, ik vond eigenlijk dan dit volkslied wel van toepassing.
Is Oekraïne klaar voor de eerste mini-stappen richting de Europese Unie? Of toch niet? Met die vraag trokken Geert-Jan en ik naar Den Haag.
En daar spraken we met de Oekraïense parlementariër Anastasia Radina, lid van Zelensky's partij Dienaar van het Volk. En ze is ook voorzitter van de anticorruptiecommissie van het Oekraïns parlement. We spraken ook in een gesprek met Europa-adviseur Maria Golub en met Olena Halushka, bestuurslid bij ANTAC, dat is het anticorruptieagentschap van Oekraïne. Ze waren bij instituut Klingendaal, wij waren daar ook, in het landhuis. En we hebben met de drie dames een uitgebreid voorgesprek gehad met allerlei informatie die zij aan ons mededeelden.
We value things like freedom, democracy, rule of law in action and not just in word.
En uiteindelijk hoor je in dit gesprek Anastasia Radina. Want ja, wat heeft Oekraïne sinds 2014, toen een meer pro-westerse politieke koers werd ingezet onder leiding van president Poroshenko en later Zelensky, wat heeft dat nou gedaan eigenlijk aan diverse pijnpunten die EU-lidmaatschap ook voor andere landen vaak zo moeilijk maakt?
Ja, over die specifieke corruptiebestrijding hebben we het vooral in deel 2. Die aflevering hoor je volgende week. Maar in grote lijnen komt dat nu natuurlijk ook al langs. We gaan met Anastasia Radina praten over haar lobbybezoek aan Nederland, wat Oekraïne van ons verwacht en van de EU.
My name is Anastasia Radina and I'm chair of Anti-Corruption Committee of Ukrainian Parliament and member of parliament on behalf of President Zelensky Party.
Laten we maar naar een eerste vraag gaan en met de deur in huis vallen. Zou het heel erg verkeerd zijn van de Europese Unie om nu de deur voor de Oekraïnse neus dicht te slaan? Anastasia Radina.
Yes, I do think this would be a historical failure because the attitude in Ukraine is that now Ukrainians are basically dying for European values, for freedom, for democracy after having spent 8 years working very, very hard to implement the rules of law reforms in order to meet European standards. So Ukrainian approach is that we actually already do qualify for membership, but not only that. Our approach is that this candidate status is a symbolic thing to do right now to show Ukrainians that they are part of European family. And here, no complicated formulas have to be invented. The proper way to show that Ukraine is part of the European family is to grant candidate status now.
So it's not for you about becoming member of EU?
It's not about becoming member now, because we do recognize that there is a long way ahead of us on the way to membership. But in terms of candidacy, I think this is a symbol that we deserve right now. And I also think that this is a symbol granting, which is in a shared interest of both Ukraine and the EU.
Duidelijk, dat is eigenlijk het verhaal wat je niet alleen van Radina hoort, maar eigenlijk van hoog tot laag in Kiev. Hè. Wij zijn een onderdeel van de Europese familie. En het is een symbolisch gebaar als we in ieder geval dat kandidaat lidmaatschap kunnen krijgen.
Ja, hoewel het een paar weken terug nog wel ging, ook vanuit Zelensky, over een versnelde procedure. Ja. En het moest allemaal rap, rap, rap en zo goed mogelijk. Mm-hmm. En nu is het iets meer pas op de plaats voor mijn gevoel.
Ja, misschien merken ze toch, Zelensky in dit geval, of een andere, dat niet iedereen even enthousiast meteen is. Misschien ook na gesprekken met Rusten die Zelensky had. In ieder geval, Geert-Jan, leg mij eens uit wat het kandidaat lidmaatschap inhoud waar Oekraïne nu graag voor een aanmerking wil komen.
Ja, ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Als je als land lid wil worden van de Europese Unie, dan moet je een aantal stadia doorlopen. En dat duurt vaak enkele jaren. Beter gezegd, enkele jaren is de kortste variant. Ik geloof dat het record 3, 4, 5 jaar is. En alle andere landen deden er langer over.
Ja.
Nou, wat is de allereerste stap? Dat is aangeven, middels een formeel bezoek bij de Europese Raad, dat je lid wil worden van de EU. De Raad die gaat vervolgens het Europees Parlement informeren. Die informeert de nationale parlementen. En uiteindelijk verzoekt de Raad aan de Europese Commissie om hier advies over uit te brengen. Nou, dat is in het geval van Oekraïne gebeurd. De landen van de Europese Unie hebben gevraagd aan de Commissie om zich hierin te verdiepen. Dan is het ook nog aan het Europees Parlement om die aanvraag goed te keuren via de instemmingsprocedure. Nou, en vanuit de commissie komt uiteindelijk het advies dus weer terug bij de lidstaten. En dat is eigenlijk de fase waarin we nu zijn beland. Dus je hebt de Europese Commissie, we wachten op hun aanbeveling. En dan gaan de landen van de EU, de lidstaten, die gaan daar nog een keer naar kijken over stemmen. En er moet unanimiteit zijn in dit geval. En wat hier ook nog aan vooraf is gegaan, en dat hebben we begin april gezien, is dat Oekraïne een enorme vragenlijst moet invullen. En Ursula von der Leyen, weet je nog, 8 april volgens mij, die deelde die vragenlijst uit.
It will be not as usual a matter of years to form this opinion, but I think a matter of weeks if we work closely together. So for you, dear Volodymyr,
thank you so much.
I want to give you that.
Thank you so much.
This is the question, yeah.
We'll be ready with answers, Ursula, in 1 week.
En Oekraïne heeft dus inderdaad een pak papier ingeleverd met hoe het land ervoor staat. Alle eerste voorwaarden waar ze aan zouden willen voldoen.
Ja, was dat toen in een donkere ruimte dat Zelensky daar stond met een van zijn ministers, verduisterde ruimte die papieren stond te ondertekenen?
Volgens mij wel, ja. Ja,
ja. Ja.
Ми розуміємо, що це формальний крок України на шляху до Європейського Союзу. Розуміємо, що наші люди внутрішньо, всередині, в душі, ментально давно в Європі.
Het waren trouwens 2 pakken papier in plaats van 1. En volgens mij heeft hij er 9 of 10 dagen over gedaan om die vragenlijst in te vullen dan een week. Maar goed, kniezoor. En waar het om draait is dat je dan dus eigenlijk in het voorportaal zit. En dan pas kom je uit bij de Kopenhagen-criteria. Dan moet je echt aantonen dat je aan alle politieke en economische voorwaarden hebt voldaan. Dat is eigenlijk de langste fase ook. Sinds 1993 zijn die voorwaarden er. En dan moet je dus kunnen aantonen. Dan ga je onderhandelen over hoe democratisch je land is. Hoe goed het met de rechtsstaat is gesteld. Dat de EU niet ten onder gaat aan jouw economie. Dat soort zaken. En dat kan dus heel lang duren. Dat zien we ook met landen die nu al heel lang in die wachtkamer zitten. Kijk naar Noord-Macedonië, kijk naar Albanië. En Oekraïne zegt dus, hè, wat jij ook aangeeft, we willen die eerste fase in. En Oekraïne zegt, we hebben er eigenlijk ook alles al aan gedaan. Er is geen land dat er beter voor staat om die eerste fase in te gaan dan wij. En dan wijst ze naar die afgelopen 30 jaar. Dat volgens deze criteria wordt gewerkt. Ze zegt van ja, we hebben al een heleboel geregeld.
Zeker, maar ja, ze hamert eigenlijk vooral op die symbolische waarde. Hè, van Oekraïnse, van lidmaatschap, kandidaat-lidmaatschap. Juist nu in die oorlog tegen Rusland.
Ja, die nederigheid enigszins. Het viel ons wel op dat ze met een enorme drive praten. Alle Oekraïnse dames van de delegatie deden dat. En dat ze ook bijna niet begrepen waarom landen hierop tegen zouden zijn. Want hun argumentatie was, kijk, hier hebben we de feiten, hier hebben we de cijfers. Daar kan je toch niet tegenin. En wij zijn aan het vechten voor Europa. Dus er waren allerlei argumenten die in hun ogen heel logisch leken. Maar het draait toch ook om sentiment in de Europese lidstaten. En dan kom je dus uit bij, dan moeten we in ieder geval het als een symbool gaan beschouwen, als een signaal gaan zien. En dan komen we misschien in het midden ergens uit.
Ja.
Was dat ook jouw indruk?
Ik had het idee van, kijk, ze zijn hier natuurlijk om te lobbyen. Dus ze moeten ons paaien, om het zo maar te zeggen. Maar het werd nog vooral vanuit hun eigen bewegingswereld beleefd en beargumenteerd. Zonder dat er wordt gekeken van hoe kunnen we die Nederlanders omturnen? En wat ligt daar eigenlijk? Wat probleem? Hoe zit het bij hen vooral?
Ja, bijvoorbeeld bij onze premier, Mark Rutte.
Ja, dan ga ik toch naar de westelijke Balkan. Bosnië krijgt die 14 aanbevelingen om van potentieel kandidaatlid te kunnen worden. Is bezig dit te implementeren. En zou dan horen, ja, Moldavië staat er niet veel beter voor. Of Oekraïne, maar die mogen meteen kandidaatlid worden, want de geopolitieke situatie. En ja, ik denk juist dat het wel goed is om iedere keer een balans te zoeken, natuurlijk, tussen de geopolitieke ontwikkeling en het belang van stabiliteit versus ambtelijke juridische toetredingsprotocollen van de Europese Unie. Maar ook die tweede niet te veronachtzamen, omdat dat ook leidt tot gelijke monniken, gelijke kappen. Daarmee probeer je ook een beetje de rechtvaardigde zaak te verdelen, ook tussen al die landen. Maar eens, je wilt zowel op Oekraïne als op Moldavië natuurlijk niet een teleurstelling inbouwen. Maar ook daar gaan de landen wel weer voor een deel ook zelf over. Kijk, als minister Buitenlandse Zaken van Oekraïne, die ik zeer respecteer natuurlijk, overal waar die wegvliegt, zegt ja, ik heb niet meteen gehoord dat ik kandidaatlid mag worden. Ik ben nu boos op dit land. Helemaal prima dat hij dat zegt. Vrije wereld mag hij vinden. Maar dan wordt het ook lastig om woorden te vinden waarbij Oekraïne dadelijk kan zeggen, hey, zie je, er is een stap gezet. Waarvan ik denk dat er een stap komt. Maar welke dat precies is, en dat is misschien niet precies wat ze nu vragen, dat moet je ook met je samen uitzien te komen.
Wat wil je toevoegen?
Ik noem maar bijvoorbeeld het referendum van 2016... wat boven de markten blijft hangen. En waar premier Rutte toch op een of andere manier aan is gebonden. Of zichzelf daaraan vastzit om daar eventueel mee te breken. Of andere uitspraken over te doen. Of hardop te durven te zeggen van ja, Oekraïne is welkom als kandidaatlidmaatschap. Ja. Dus dat kwartje had ik het idee viel nog niet in dat gesprek.
Ja, met de Oekraïnse delegatie bedoel je onder andere Anastasia Radina.
Wel belangrijk is inderdaad, en dat zeggen ze ook, Oekraïne is al langer bezig met die hervormingen, met veranderingen in het land sinds 2014. En er is natuurlijk met het associatieakkoord dat in 2016 kwam, er al sprake van een Europees-Oekraïnse samenwerking. Hè? Dat zeiden ze ook de hele tijd.
Integratie is er.
Precies, ja. Er zijn al op allerlei gebieden wordt er al met elkaar samengewerkt. En jij vroeg er ook naar Geert-Jan. Dus wat zei jij?
So why is it so important to put emphasis on joint reform achievements? The fact that you already cooperated with EU since 2014 and that you already had some success. Why is it so important to deliver that message?
Because this is the approach that worked. This is the approach that worked. In order to do more on a reform path to help Ukraine and reform-minded politicians in Ukraine do more in terms of reforms and combat some internal challenges, EU candidacy and further conditionalities is a proper way. We do not need to invent a bicycle here. We don't need to invent another, you know, formula on how to accept Ukraine into a European family without granting candidacy. We simply have to upscale on what worked. And this is, as I said, granting candidate status now and work on reforms together on a path that is in front.
But does it mean that Ukraine cannot do it by itself?
No, that doesn't mean Ukraine cannot do it by itself, but this also means that European Union encouraged Ukraine to do reforms for which we are grateful, and now it is also a time to recognize some achievement, to recognize that Ukraine has worked very hard.
Ja, en ze zeggen dus, hè, kijk naar wat we allemaal al bereikt hebben met elkaar. Uh-huh. Sinds 2014, sinds uh-huh. Janukovic is weggejaagd, sinds Maidan. Sinds ze eigenlijk gekozen hebben voor het westerse pad. En er is sprake van visa-liberalisatie. Hè, dus Oekraïners kunnen visavrij zich bewegen in het Schengengebied. Kunnen hier dan 90 dagen, geloof ik, blijven. En dan weer even terug en dan weer 90 dagen komen. Maar goed, we hebben het ook over het associatieverdrag, financiële steun vanuit de EU. Er wordt nu ook gesproken, geloof ik, over Erasmus. Hè, dat blijvend is, dat je onderwijs met elkaar kan delen. Dat het makkelijker voor studenten is. Er zijn al blijkbaar heel veel dingen gebeurd. En het doel van de delegatie is dan ook om die relatie te benadrukken, zegt Anastasia Radina.
Even terug naar Den Haag, naar Nederland.
Ja.
Ze willen bij de Europese Unie. Maar waarom komen ze eigenlijk naar Nederland? Wat willen ze hier?
We hebben het al een beetje verklapt, hè?
Mm-hmm.
Well, we are hearing that while a perspective of granting Ukraine EU candidate status is being discussed, the issue of corruption, alleged corruption in Ukraine, gets on a table here in Netherlands. And we are here to actually discuss and sometimes even tell more about how much has been done in Ukraine in order to address the issue of corruption. And we are doing a lot. We are working very hard to address this issue. We are here to tell about the results that we are now seeing and also to discuss how EU candidate status for Ukraine can actually be instrumental and help us fix some remaining issues for the common benefit of both Ukraine and the EU and Dutch companies that might find themselves in an interest to invest into Ukraine after we win the war.
Slim, ook nog een financiële component.
Uh-huh.
Gedurende deze oorlog is premier Rutte meerdere keren aangesproken door Zelensky. Hè? Toen Zelensky sprak in de Tweede Kamer. Via die videospeech dat hij het over zijn vriend Mark had.
Ja, een andere keer, als ik nog even mag ontbreken. Toen nam hij ook alle Europese leiders eventjes door. Europese van Duitsland tot Orbán.
Met een waardeoordeel.
Precies, ja. En over Orbán zei hij wat. En over Duitsland zei hij wat. Maar hij zei ook over Rutte, zei hij ja. Die bekijkt alles vanaf de cijfers, maar daar komen we wel uit.
Ja, inderdaad.
Dus, hij weet donders goed dus hoe de vlag erbij hangt hier.
Ja, toen nam hij iedereen de maat. Maar goed, toen had hij ook nog wel iets meer momentum.
Ja.
Afgelopen week belde Rutte met Zelensky wederom. En we vroegen toch aan Radina, is Nederland dan echt zo'n belangrijke factor, zo'n belangrijke potentiële dwarsligger?
From what we are hearing, yes, Netherlands, the voice of Netherlands is very important in this decision which is now about to be made.
In 2016, Floris, hadden wij een referendum in Nederland, het Oekraïne-referendum. En daar gaan we even op door nu.
Ja, ja, dat was de vraag van dit raadgevende referendum was: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? 61% van de opgekomen kiezers. Oftewel, 2,5 miljoen stemgerechte Nederlanders stemden tegen de wet. De opkomst was 32,2%, waarmee de kiesdrempel werd gehaald.
Ondanks de omgekomen kiezers?
Ja, precies. En toen zei Rutte, ja, we nemen dit besluit toch over. Uiteindelijk kwam er een berucht inlegvel.
Ja, het werd heel ingewikkeld, maar uiteindelijk is het gewoon geregeld. Uiteindelijk is het verdrag geratificeerd in Europa. Rutte werd onder druk gezet. Het is door de Tweede en Eerste Kamer gekomen. Maar het heeft natuurlijk wel iets gedaan met het imago van Nederland in Europa en ook van Nederland in Oekraïne natuurlijk.
Ja, van Nederland als dwarsligger.
Ja. En dat maakt het natuurlijk interessant om hier naar te kijken. We hebben het ook al eerder eens gehad over de Balkanlanden, dat die bij de EU willen horen, wat Nederland ook regelmatig heeft geblokkeerd. Om in een volgend stadium te komen. Nou, daar komt misschien verandering in. Maar terug naar 2016, Floris.
Ja, we vroegen aan mevrouw Radina waar zij toen mee bezig was in 2016 en wat er sinds dat moment is veranderd.
In 2016, I was with the civil society advocating for rule of law reforms in Ukraine. In 2016, I was among those who actually drafted a legislation on some of Ukraine's anti-corruption institutions. In 2019, I was among those who who made high anti-corruption court the final institution we needed in order to have full circle of anti-corruption institutions. I was among those who actually made it happen and made it start functioning.
Are your thoughts these days going back to that time, like fighting some kind of the same battle?
Partially, but it is important to recognize how much Ukraine has changed since that time. Now, in 2016, we were just starting to build anti-corruption infrastructure, for example. Now, in 2022, we have a fully functioning system that starts to deliver results. We have asset declarations of public officials, public and verified in a very, very thorough manner. We have criminal cases started as a result of this verification of assets of public officials. We actually have guilty verdicts. We have judges being put behind bars for bribery for the first time in dozens of years. So yes, now we do have anti-corruption system that is not only in place, but also started delivering results.
So President Zelensky is working on the ramifications of Petro Poroshenko. Those are the two who are making the changes.
It is important to think of what Ukrainians want here. Ukrainians, in a number of opinion polls throughout the years, have been very clear that they want politicians to deliver on anti-corruption agenda. And the fact that they did not give enough support for President Poroshenko reflects how well aware Ukrainians are on whether their demands are being met or not. Now, Ukrainians have voted out of power those politicians who failed to deliver on anti-corruption expectations, and this shows how high it is on the agenda for Ukrainians.
Yeah, I'm just thinking about Poroshenko because he gave an interview with a leading Dutch newspaper last week when he was here for the European Congress of the European People's Party in Rotterdam. He was, and in that interview, he gave the Dutch readers the impression like, okay, right now everyone is focused on Ukraine, everyone wants to help Ukraine, but he was actually the one with his political party starting and restarting all the institutes, all the bodies that were, and they were necessary to make a change. Also the judicial units, of course, and bodies. What you're saying is like, it's all thanks to Zelensky.
I'm not saying that it is all thanks to Zelensky. What I am saying is that Ukraine has walked a long and complicated path since 2014, from being a country where 40% of state budget was being embezzled by the system of organized crime, to now being a country with one of the most sophisticated, I would say, anti-corruption infrastructures in the whole world. And some of our institutions have already become models for other developing countries. This did not happen overnight. Establishing institutions do not happen overnight. And for these institutions to actually start showing justice, start persuading Ukrainians that changes are happening, time is also required.
Ja, ik mag wel wat kortere vragen stellen af en toe, Floris.
Het is leerzaam soms, hè, om jezelf terug te luisteren.
Ja.
Ik had het ook met Jana Smirnova.
Ik vond wel een goed interview van Steven Deriks, volgens mij, in NRC, met Poroshenko. Mm-hmm. Zo'n leestip bij deze. Hey, Radina vertelt aan het begin over de resultaten die ze de afgelopen jaren heeft geboekt. Hè. In het voorgesprek had ze trouwens ook al over dat zij zelf sinds 2014 al werkt aan corruptie bestrijden. Dus ook voordat ze met politiek bezig was, voordat ze bij de partij van Zelensky aansloot. Mm-hmm. En ze stelde ook in dat voorgesprek even aan, aansluitend bij deze quote, dat Oekraïne eigenlijk wat haar betreft alles wel in gang heeft gezet op het gebied van corruptiebestrijding. Wat, als je kijkt naar wat Oekraïne wettelijk en institutioneel gezien kan. Ja. Wat ze zouden kunnen hervormen. Alles is in gang gezet, zegt ze. Dat klinkt toch ook opmerkelijk?
Ik moet ook credits geven aan Oekraïne. Als ik dat van dichtbij zie, zijn ook dingen goed gegaan. Of gaan ook, werken ook dingen, bijvoorbeeld de decentralisatie. Dat betekent dat er geld blijft op lokaal niveau en niet meer naar Kiev gaat om daar te verdwijnen. De grievenaars en de euro's, dollars en de zakken van politici. En met dat geld wordt dus op lokaal niveau wordt het besteed aan onderwijs, aan scholen, gebouwen, aan wegen. En dan kun je als burger ook zien wat er met het geld gebeurt. Dus er is wel degelijk wat veranderd. Ik moet ook denken aan bijvoorbeeld mijn afgelopen trip ging van Lviv naar Dnipro met de auto. Dat was een prima weg. Geen gaten. Kijk, het is natuurlijk geen Nederlandse weg met 6 baans en weet ik wat. Maar je kon prima doorrijden. Geen gaten, geen gedoe. Dus je ziet toch wel dat de dingen veranderen.
Maar dat was eerder ook al wel inderdaad een van de positievere dingen aan het presidentschap van Zelensky. Het is natuurlijk gek dat we het over een president hebben. Want eigenlijk zou je zeggen, we moeten het hebben over een parlement en een premier. Mm-hmm. Maar goed, de partij van Zelensky had een absolute meerderheid behaald bij de parlementsverkiezingen. Ja, dus het is heel makkelijk regeren wat dat betreft. Maar over die infrastructuur, volgens mij hing Oekraïne al lang aan het IMF-infuus. Mm-hmm. En was het ook een voorwaarde om dat bijvoorbeeld in economische vooruitgang te stoppen. En met name digitalisering en infrastructuur, dus wegen en dergelijke, zijn heel hard aangepakt.
Ja.
Ook omdat het onderdeel was van de hervormingen die moesten.
Ja, maar dat was ook onder Poroshenko al. Niet alleen Zelensky heeft daaraan bijgedragen.
Hoewel Radina daar dus
probeerde het een beetje naar ze toe te trekken. Maar ja. Zelensky was tot die oorlog trouwens ook helemaal niet zo'n Dit is helemaal niet zo goed in de peilingen. Misschien komen daar nog wat af. Mede toch bepaalde dubieuze kwesties. Maar laten we niet te ver afwijken.
Nee, want jij stelt trouwens nog wel vervolgens de terechte vraag wat deze resultaten, waar ze het over heeft, dan precies zijn. Hoe de gewone burger dit voelt. Nou, dat sluit een beetje aan bij hoe we het zojuist hebben ingeleid.
Yeah. But you have institutions, but you also have to show some results.
And anti-corruption institutions of Ukraine are showing results. For example, let me say that economic effect of operation of independent anti-corruption investigation body is prevention or recovery more than 2.7 billion Ukrainian hryvnias. And just to give an understanding of how much is that, this is 25% of Ukraine's yearly budget for all the medications that are procured by the state. So this is a lot, and this is the amount of money which anti-corruption reform managed to return back into the budget to work into the interest of Ukrainians. This is one of the examples that reform is actually happening.
And does the ordinary Ukrainians see those results?
Ordinary Ukrainians, as many basically people, expected result to happen overnight. Let me just tell you one story that is very exemplary here. Back in 2014, if I'm not mistaken, when Anti-Corruption Bureau was only being established, there was only one person employed in the bureau. It was director who went to public registration office to actually open a legal entity for the bureau. And he was approached by journalists with a question, you are on a position for like 2 days, how many corrupt people have you put behind the bars? This is the public expectation. Mm-hmm. But of course, we need to understand that we want to address the issue of corruption, and we are addressing it in a legal way through independent investigations that take time, through proper prosecution that takes time, through proper judicial procedures that takes time. And it is now that this time has passed and the institutions are showing results. Again, 66 guilty verdicts in past 2 years have been issued by High Anti-Corruption Court in cases of corruption. Among these people are former members of the parliament, members of the government, former members of the government, members of or officials of state-owned companies. This is sending a message across the system that there are no untouchable people in Ukraine anymore.
En dan hadden wij het al over enkele voorbeelden. Hè? Mm-hmm. We zijn het ook over gehad. Nu ambtenaren die hun declaraties moeten doorgeven in de strijd tegen corruptie, digitalisering, zodat je niet een politieagent kan omkopen omdat je een bon krijgt voor te hard rijden. Bedrijven die zich kunnen aanmelden bij de Kamer van Koophandel, wat online kan, in plaats van dat je daar een ambtenaar voor probeert om te kopen met een envelopje. Eigenlijk zijn dat dus de type hervormingen die heel logisch lijken, maar waarvan ze ook zegt van het kost tijd.
Ja.
En dat is dan wel weer interessant, want dan kom je ook uit bij het tweede deel van ons gesprek, waarin we toch nog wel wat dieper ook ingaan op van waar gaat straks naar gekeken worden? Hè? Waar gaat op gelet worden bij die strijd tegen corruptie? Want dat viel me op aan de reactie deze week van een aantal politieke partijen, als ik dat met je mag delen, Floris. Dat bijvoorbeeld D66 zegt dan, Oekraïne krijgt een startbewijs voor een marathon. En kijk maar of je hem uitloopt. En dan zegt een VVD, we moeten niet doen alsof Oekraïne dat startbewijs al verdient.
Mm-hmm.
En dat vind ik dan wel een lastige discussie. Want kijk je dus naar wat er al is gepresteerd, kijk je naar de progressie die nog kan worden geboekt, of kijk je vooral naar het niveau dat er nu is, dus 122 op die Transparency International lijst, ver achterblijvend bij de rest van de EU. En dan ben je gewoon niet goed genoeg, zelfs niet voor die eerste stap. En dat zijn hele ingewikkelde dingen volgens mij.
Ja, en dat niet alleen. En kijk je ook naar de huidige situatie natuurlijk. Naar de oorlog en de oproep van Oekraïne. Wij zijn deel van de Europese familie.
Dat is ook een goeie, want in het verleden, daar wordt nu nog wel op teruggekeken, de toetreding van Cyprus. Waarbij toen het conflict niet was opgelost, mm-hmm, op het eiland tussen, laat ik zeggen, Grieks Cyprus en Turk Cyprus. Dat heeft natuurlijk wel eigenlijk heel wat teweeg gebracht. En dat wil je niet. Je wil niet een land in de EU met een conflict. Alleen, dat is nu natuurlijk ook niet aan de orde. Het is aan de orde, maar
die fase zitten we nog niet. Het zou zomaar al 10 jaar kunnen duren. En dan hoop je toch dat Oekraïne duidelijke grenzen heeft.
Zeker.
Wat die dan ook zijn.
Nou, ik wil net zeggen, dat vraag ik me nog maar af over 10 jaar. Ja. Wat die grenzen van Oekraïne zijn en wat Rusland van plan is.
Maar betekent dat dan ook dat de reden is dat je nu moet zeggen, we starten de procedure niet?
Nee, dat zeg ik niet. Maar dat zijn natuurlijk ook dingen die meespelen. Denk ik in een afweging zoals Oekraïne het nu ziet, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, van die Europese familie, daar horen we bij. Maar je kan natuurlijk ook een worst houden voor een land. Van ja, kom erbij. Maar jullie zijn er nog niet. Hier moeten jullie naartoe. Werk daaraan.
Ja. Nou, en ze werken er zeker aan. Mm-hmm. Ik weet nog in de week van de invasie dat ze toen juist van het elektriciteitsnetwerk van Rusland afgingen en overstapten op de European Grid. Mm-hmm. Om maar een voorbeeld te noemen mm-hmm. van Europese integratie die al in gang is gezet. Valt nog een heleboel over te zeggen. Dat gaan we in deel 2 dan ook doen. En misschien is er ook nog wel een rode draad, Floris. Wat ze beter zouden kunnen doen, is soms het onderkennen van problemen die er al spelen. Als we het hebben over dat interview van Zelensky bij Nieuwsuur.
Ja.
Zeg gewoon van, ja, er is corruptie. En dat vinden we vervelend. We doen er alleen alles aan om het uit te roeien. En we hopen dat het genoeg is. Maar op basis van hoe wij jullie regels lezen mm-hmm. van het spel om toe te treden tot de EU, zijn wij ver genoeg voor die eerste stap.
Ja, nou, dat deed Radina wel, maar dat deed Zelensky in dat interview niet eigenlijk.
Nee. Nou scheelt weer dat iedereen naar de Perestroikas luistert en niemand Nieuwsuur ziet. Maar goed. We vroegen haar nog inderdaad naar die reactie van Zelensky. Hè? Zullen we dat even kort als sneak preview meenemen richting volgende week?
I think President Zelensky has good reasons to be tired and irritated.
Ja, die vond ik dan weer een beetje een slappe reactie.
Ja, maar is dat ook nog een andere reactie? Of je komt volgende week?
Ik kom volgende week, okay. Ja. Ja. Oh, hebben we het nu weer uit de context gehaald. Hey, nog een tipje van de sluier, want mm-hmm. we gaan het eigenlijk ook hebben over jouw ervaringen met corruptie in Oekraïne.
Niet persoonlijk hoor.
Mag je best zeggen. Je bent eerder in Odessa geweest en dat vond ik altijd hele boeiende verhalen over hoe jij daar de anticorruptiestrijd volgde.
Ja, op de voet. Ik ging zelfs met ze mee op pad naar een actie die ze hadden bedacht. Met een tent die ze zelf opzetten en hondenvoer bij een Oekraïense politicus voor de deur. En die nam het heel sportief op.
Hoe je het nu vertelt, is het ongelooflijk spannend en verwarrend.
Moet ik het nu uitleggen of volgende week? Volgende keer.
Nou, wat wil je zelf?
Het schiet me opeens te binnen. Ik doe het volgende week, want dan kan ik er nog eventjes. Dan heb ik het beter voor de geest.
Oké, okay, dat
ging goed. In ieder geval hondenvoer, tent en een belaagde Oekraïense politicus die het sportief opnam.
En die mogelijk corrupt was. Nou ja, dat moet dan wel, want we hebben het over.
Volgens de activisten.
Volgens de activisten.
Ja, precies.
Oké, heel goed.
Dat is natuurlijk een ander verhaal.
Dat allemaal dus in aflevering 131. Dan weten we misschien ook wel wat meer over hoe het ervoor staat in alle Europese hoofdsteden ten aanzien van het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne.
Mm-hmm. Ja, zeker. En dat niet alleen. Laten we Georgië en Moldavië niet vergeten. En de Balkan.
Ja, want die zit ook op die agenda te drukken natuurlijk. Ja, hè?
Dus, die willen ook.
Ja. Ik vind het wel tijd voor een mop.
Ik ook. Hij zegt als het goed is, klaar voor, vanuit Moskou.
Ja, daar zijn we.
Ja.
Hallo Joost. Hallo Joost.
Ja. Hey, hallo. Zijn we met z'n tweeën.
Hey. Ja. Hey, ik heb hier een biografie voor mij liggen. Van komiek tot oorlogspresident. Of ja, dan moet je in Rusland zeggen tot speciale operatieontvanger-president. Zoiets.
Ja. Ja, dat zeker. Want anders kom je in de bak, hè, als je niet oppast.
Zelensky, de biografie in het Oekraïens. Zelensky zonder schmink was de titel. Van Serhii Rudenko. Een bekende politieke biograaf die ook Timoshenko, Yanukovych en Yushchenko had geportretteerd.
Ik heb het gezien, ja.
Ja, wel een beetje, ik heb het gelezen, een beetje haastig gespoed. Zelden goed biografie.
Ja?
Ja.
Nou ja, goed, hij moest er snel bij zijn natuurlijk. Hè. Dat heb je in dit soort situaties.
Ligt het in de schappen in de Moskouse boekwinkel?
Het is, ik denk dat het al uitverkocht is.
Ja, het gaat hard, hè, waarschijnlijk.
Ja, ik heb nergens gezien.
Hey, wij hebben het deze uitzending over het eventuele kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne tot de Europese Unie. Haalt dat überhaupt het Russische nieuws bij jou?
Jawel, er wordt wel over gesproken, maar een beetje in een badinerende zin. Hè, van wat heeft Oekraïne er nou te zoeken? En wil de Europese Unie zich nog meer problemen dan ze al hebben op de hals halen? Een beetje in die trant gaat het.
Oké. Nou ja, er zal nog wel vol op het orgel worden gegaan, denk ik, de komende weken, als het nog actueler wordt.
Ja, dat neem ik aan van wel. Natuurlijk, bedoel, daar is deze hele speciale operatie natuurlijk om begonnen, al 8 jaar geleden. Uh-huh. Oekraïne wilde dichter naar de Europese Unie toe. En nou ja, goed, we hebben toen Maidan gehad, zoals we weten. En daar is dit allemaal in uitgelopen. Dus dat zullen de Russen ook niet zo snel loslaten, dat thema, nee.
Wordt sowieso een drukke tv-week, want een paar dagen later is die Europese top op 23 en 24 juni. Met wel of niet Oekraïne, Moldavië en Georgië die dan dat kandidaatlidmaatschap mogelijk krijgen. En dan een paar dagen later heb je de NAVO-top met Finland en Zweden. Dus ik denk dat hoge heren in het Kremlin, die zitten gewoon 24/7 tv te kijken bij jou.
Ja, de talkshows die gaan overuren draaien, dat zul je begrijpen, ja.
Ik vond het leuk om dit even zo met jou te delen. Ja, Floris haakt nergens op in. Ik denk, we hebben gewoon een keer een leuk gesprek in plaats van een mop.
Oh, komt er een mop? Enig.
Weet ik niet.
Zeker wel. Oh. En daarvoor bellen jullie me toch?
Ja, nee, daarvoor bellen we heel graag. En natuurlijk om even de laatste roddels in Moskou te horen.
Ja, ja. Nou, die zijn er weinig, moet ik eerlijk zeggen. Het is heerlijk weer. De zomer is in ieder geval begonnen. En ja, het leven gaat hier wel verder. Van de sancties is nog niet zo heel veel te merken. Anders dan dat er zo links en rechts zich westerse bedrijven beginnen terug te trekken, natuurlijk. Ja. Volkswagen heeft vanmorgen aangekondigd dat het voor het eerst mensen vrijwillig vraagt ontslag te nemen. Dan krijgen ze een half jaar nog een paar maandsalarissen mee. En daarna moeten ze zelf werk gaan zoeken. En dat is voor het eerst dat dat nu gebeurt. Overigens is het niet zo dat Volkswagen helemaal weggaat uit Rusland. Dat is het eigenaardige dan weer. Maar ze hebben dit voorstel in ieder geval gedaan.
Maar IKEA was er ook weer in gesprek om terug te komen, of niet?
Ja, daar zijn wel geluiden over inderdaad. En McDonald's natuurlijk, hè, die zijn verkocht. En ja, dat worden nu een soort Russische fastfoodketens. Maar ik heb begrepen dat het voor 95% ongeveer hetzelfde voedsel zal zijn. Dus ja, of we daar nou zo geholpen mee zijn hier in Rusland.
Ja, daar hadden jullie het laatst over. Over inderdaad die McDonald's ontwikkelingen. En wat ik toen miste was een van jouw befaamde woordgrappen. Want jij hebt eerder al geopperd om...
Maar dat heb je niet tegen mij, befaamde woordgrappen.
Nee, ik heb tegen Joost.
Ja, precies.
Nee, je weet duidelijk dat ik je niet aanspreek. Nee, Joost, jij hebt ooit de McDon geopperd.
De McDon?
Ja,
heb
toch?
Ik die geopperd?
Ja, naar aanleiding van Donetsk en de rivier. Om dan, als je dan toch een ander naampje moet verzinnen dat erop lijkt, doe dan de McDon.
De McDon, ja. Ja. In Donetsk heb je de Don Mak gekregen.
Oh, dat is het.
Nou, de Don Mak. En okay. Ja, in Rusland zou je inderdaad de McDon kunnen openen met een M aan het eind. Marcus, je hebt een grap gemaakt zojuist.
Stop op mijn hoogtepunt. Ja.
Gefeliciteerd. Quit when you're ahead.
Ja, dat is goed. Oké, okay, nou, nog meer roddels of...
Nee, ik moet zo weer even aan het werk. Dus ik zou mijn grappen willen loslaten eigenlijk.
Oké.
Okay. Je onbegrijpelijke grap.
Of niet?
Ja, dat is altijd...
Nou, we zullen het zien. Waarschijnlijk wel voor jullie, maar zoals te doen gebruikelijk.
Daarbij.
Nee, ik heb vanmorgen een bericht in de krant gelezen dat er een heel interessant genetisch onderzoek gaat gedaan worden in Rusland. Ze gaan onderzoeken hoe het toch komt dat alle politici... Dat bij alle politici en alle ambtenaren toch van die stinkend rijke kinderen worden geboren.
Wat zijn kinder?
Kinderen worden geboren.
Kan je het nog één keer vertellen? Anders moet ik de podcast gaan luisteren.
Ja. Ze gaan genetisch onderzoek doen naar hoe het toch komt dat er bij alle Russische politici en ambtenaren toch altijd van die stinkend rijke kinderen worden geboren.
Ja.
Ja, ik vond hem wel leuk, maar ja.
Geert-Jan kijkt een beetje glazig voor zich uit. Schudt de hoofd.
Ik leg het verband wel, maar... Ja.
Ja, want ik zie,
ja. Ik heb van de vorige aflevering waar ik niet bij was, maar jouw gesprek met Jana Smirnova. Toen stond Jana op het punt om de mop van Joost uit te leggen, om te proberen hem te begrijpen. Maar toen zei ze van ja, dat moet je niet doen.
Nee, dat is heel verstandig.
Ja, dat heb ik nu ook.
Heel groot gelijk. Ja, ik mail de uitleg nog wel even.
Laat Joost maar in zijn eigen wereld leven daar in Rusland.
Doe maar. Oké. Nou, bedankt, burger van Moskou.
Ja.
Graag gedaan hoor.
Zo. Het is wel jammer, dan is het mooi weer in Moskou. En dan heeft hij zijn fiets al naar Nederland gestuurd.
Daar haal ik wel van eigenlijk een beetje.
Ja. Ga je wandelen?
Ja, elke dag.
Lekker Russisch muziekje op. Niet cancelen.
Beste podcast.
Maar je hebt daar dan ook fietsen te huur op straat? Zo met de fietsenplan?
Ja,
met de fietsenplan.
Dat zou ik kunnen doen. Maar ik ga binnenkort proberen weer hard te lopen. Kijken of dat lukt.
Hoezo proberen?
Nou, dat probeer ik al 3 jaar. Maar ik heb 3 jaar geleden een knieblessuur opgelopen. Ah. Sindsdien gaat het niet meer zo soepel. We worden een dagje ouder, nietwaar?
Ja, en de protheses die komen niet meer door de sancties de grens over.
Als ze er überhaupt wel komen, ja. Inderdaad, ja.
Oké. Okay. Nou, sterkte.
Dank je.
Aito.
Paka.
Paka.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.